Ons onderwerp voor deze week is inderdaad letterlijk ontleend aan die zin die al gelezen is daar straks uit het Onze Vader, zoals dat heet, uit Matteüs hoofdstuk 6, vers 10. Namelijk, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is een wat lange zin die je moeilijk als thema kunt kiezen, dat is heel onpraktisch. Dus het moest korter en toen werd het alzo ook op de aarde. En je kunt niet eens zeggen, maak de zin zelf af en kleur de plaatjes, want dan moet je het achterstevoren werken. Maar waar we het over hebben is over gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En het bijzonder in verband met uw wil geschieden. En nog breder in verband met uw koninkrijk komen. Want het zal toch duidelijk zijn dat als Gods wil overal geschiedt, dan is kennelijk het koninkrijk gekomen. En daarmee vallen wij meteen in een van de grootste Bijbelse onderwerpen. Misschien het grootste, dat weet ik niet zeker. Het is ook niet aan mij om dat te zeggen. Maar dat is het onderwerp van dat koninkrijk. We zijn hier in een van de eerste hoofdstukken van het Nieuwe Testament. In Matteüs 6, vers 10... En er staat uw koninkrijk komen en het zal ook duidelijk zijn dat bekend verondersteld wordt wat dat is, dat koninkrijk. Wiens koninkrijk het is enzovoorts. Want ja, de uitdrukking uw koninkrijk, dat is ongeveer de kortste versie die je kent van de uitdrukking. Die uitdrukking zelf die komen we weliswaar uitgebreid tegen, met name in het evangelie naar Matteüs, zoals dat heet. Hij is er min of meer beroemd om geworden, om niet te zeggen berucht, vanwege de uitdrukking het koninkrijk der hemelen en een paar varianten waar ik het nou even niet over heb. Maar het neemt niet weg dat gesproken wordt over een koninkrijk dat vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel reeds werd aangekondigd. U begrijpt dat ik vanavond wat inleidende woorden tot u richt, zodat de neuzen ongeveer dezelfde kant op komen te staan, eerst even. Hè? En dus ik doe wat losse uitspraken, sommige ervan kom ik uitgebreid op terug, andere absoluut niet. Dus doe maar. Hè? Men kan namelijk de inhoud van de Bijbel rubriceren, dat is ook wat wij mensen doen, wij vinden 1200 bladzijden, 200 ook, en 2 ook trouwens, vinden we te lang. Wij vragen altijd naar een indeling, hoe is het opgebouwd, wat is de structuur ervan en dat soort dingen meer. In de eerste plaats moet ik dan zeggen dat dat voorbarige vragen zijn, want sommige schriftverdeelten hebben überhaupt geen structuur. Dat is een redelijk moderne vinding. En voor zover het toch structuur is, hebben wij meteen ook te maken meteen met literatuur. Dat wil zeggen met een kunstwerk. Want in het algemeen, wat er gezegd wordt, is niet gestructureerd. Dat weet iedereen, dat is zo. Er zit geen opbouw in, er zit geen structuur in. Men praat maar wat of men schrijft maar wat voor het vaderland weg, voor die Heimatweek of zoiets. Hè? Zoiets. Maar wij willen structuren. Maar de aardigheid van zo'n structuur is dat wij dan het schriftgedeelte als zodanig in stukjes kunnen knippen en per deel kunnen analyseren en daar enige theorieën weer op kunnen bouwen, dan wel aan ontlenen. En we kunnen ze er eventueel, mochten ze er niet zijn, alsnog inleggen. Dat heet inlegkunde. Ja, die dingen bestaan allemaal, hè? Dat weet u. Dat is niet kritisch bedoeld. Ik praat er een beetje afstandelijk over. Want al dit soort zaken is mensenwerk en het is betrekkelijk. Een van de meest voor de hand liggende indelingen van de Bijbel is natuurlijk die van oude en nieuw verbond. We knippen er meteen in twee. Er zijn goede redenen voor om dat te doen. Maar niettemin blijft het één Bijbel. Daar moet je dus altijd mee oppassen. Hè? Maar ik zeg ook wel eens, er zit niet voor niks zo'n witte bladzijde tussen. Want het maakt verschil. Oud-testamentische tijd en Nieuw-testamentische tijd. En dus ook Oud-testamentische geschriften en Nieuw-testamentische geschriften. En eenvoudig gezegd, in het Oude Testament vinden wij... Dit is gegeneraliseerd. Hè? In het Oude Testament vinden wij beloften en onder het Nieuwe Testament worden ze vervuld. Of iets nauwkeuriger, voor de opstanding, dood en opstanding wil ik wel zeggen, maar ik dacht dat dood geïmpliceerd wordt in het begrip opstanding. Voor sommigen is dat niet duidelijk, dus ik zeg er nu een keer bij. Hè. Maar voor de dood en opstanding van de Heer Jezus hebben wij van doen met beloften die in de Bijbel gedaan worden. En daarna, na de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, worden wij bepaald bij de vervulling van die oud-testamentische beloften. Omdat zoveel beloften Gods als er zijn, worden vervuld in... de opgewekte Christus, en dat laatste is een pleonasme. De opgewekte Christus. Als je niet is opgewekt, is je namelijk geen Christus. Christus is per definitie de opgewekte, die heb je toch, hè? De komst van de Messias was dus niet met kerst, om zo te zeggen, maar met Pasen. Het was niet zijn geboorte in Bethlehem, was zijn opstanding uit de dood. En wat aan zijn opstanding vooraf ging, was er de weg naartoe. In laatste instantie waren dat de dagen zijn vleeses vanaf Bethlehem tot Golgotha. En voor degenen die literatuur willen, van, was de weg van kribbe naar kruis, wordt het dan, hè? Nou goed, maar dat is een tweedeling van de Bijbel. Sommigen, en ik druk me nou veilig uit, de zuinige kant heet dat. Sommigen hebben daar al moeite mee en zijn zelfs geneigd om, niet alleen geneigd, maar sommigen voelen zich zelfs verplicht om die twee delen daarna weer door elkaar te husselen, zodat je nooit zeker weet of nou beloften aan ons gedaan zijn of dat ze aan ons vervuld zijn. En dat is toch tamelijk noodlottig, denk ik. Hè? En dit is nog maar een eenvoudige indeling. Een indeling die wij graag gebruiken, omdat het ons inderdaad doorheen heel de Bijbel brengt, is die van wat we noemen bedelingen. Een woord dat in de Bijbel in dat verband ook gebruikt wordt. Dan hebben wij van doen met wat in de Statenvertaling meestal, of dikwijls, bedeling heet, maar dat in werkelijkheid betekent een huishouding, of nog beter, dat betekent een heerschappij. En de Bijbelse geschiedenis laat zich indelen in verschillende huishoudingen. Administration zou een goed Engels woord, ondenkelijk Amerikaans trouwens, maar zou een goed woord daarvoor zijn. Want dat is dan niet maar een administratie, maar inderdaad een organisatie. Een organisatie onderworpen aan bepaalde regels enzovoort. Dat heet een administration. Een huishouding. En als je terugbrengt naar het oorspronkelijke Hebreeuwse woord daarvoor uit het Oude Testament. Wel nu, dat Hebreeuwse woord wordt weer vertaald naar het Nederlands met heerschappij. Al gaat het dan niet meteen over een heer of over een koning. Dat maakt het wat lastig dan. Maar in de Bijbel kennen wij verschillende huishoudingen die los van elkaar staan. Want God houdt er een administration op na, een huishouding op na, in relatie tot of gewoon met individuele mensen, zoals u en ik. En ook de ongelovige buren bedoel ik, met ieder mens. God staat in een bepaalde relatie tot elk mens. Soms betekent dat dat die relatie er niet is, maar dat is ook een relatie. Dat klinkt gek, maar het is zo. En het eind van het verhaal is dat uiteindelijk ieder individueel mens verantwoording heeft af te leggen aan die ene God. Met wie hij in een administratie verbonden is, in een bedeling. Dat heet de bedeling van het geweten, zo noemen wij dat. gemakshalve, de Bijbel geeft er geen naam aan. Maar als wij gaan systematiseren, moeten wij er een naam aan geven. God houdt er ook een huishouding op na met betrekking tot complete volkeren. Iets wat tegenwoordig heel moeilijk de mensen is wijs te maken, omdat wij het hebben afgeschaft. Volkeren hebben wij afgeschaft. Je mag er niet over spreken. Als u mij vraagt wat is een volk, dan moet ik zeggen dat is een ras. Dat woord mag je helemaal niet gebruiken, behalve als het over honden gaat. Dus ja, dat wordt toch wat vervelend. Ja, nee, dat is zo. God houdt een administratie erop na met betrekking tot volkeren, die in de Bijbel ook bij name genoemd worden. Een volk is ook een identiteit. Een rechtspersoon en een volk staat als volk in een relatie tot God. En God handelt ten opzichte van volkeren, zegent volkeren, vervloekt volkeren, verstrooid volkeren, verzameld volkeren enzovoorts. En dan is er nog een speciale huishouding die betrekking heeft op één volk. En dat is Israël. Alleen ja, ik zeg het alweer aarzelend, want het ene volk is ook al tamelijk vroeg weer uiteengevallen in twee volken, waarvan in de Bijbel gezegd wordt dat ze in de toekomst dat niet meer zullen zijn. Zal het weer één volk zijn, maar het staat wel allemaal in de Bijbel. En het zijn dingen die in een evangelisatiebijeenkomst uiteraard niet of nauwelijks aan bod komen. En als ze wel aan bod komen, dan wordt dat over het algemeen als storend ervaren. Omdat het niets van doen heeft met uw of mijn persoonlijke individuele zaligheid, toch? Want de mens komt dikwijls niet verder dan, waar is het die broeder met dat rijmpje gebleven? Je hebt hem toch wel opgeschreven, was het niet? Je hebt hem niet opgeschreven, oh nee, goed. Mag meer from, daar zich in hemel komen of zoiets. Hè? Dat is ongeveer waar het de mens om gaat, dat hij in de hemel komt op een of andere wijze. En sommigen verliezen ook ogenblikkelijk hun interesse als ze één keer zeker weten dat ze in de hemel zullen komen. En dat is het bezwaar wat uit orthodox-christelijke hoek over het algemeen wordt ingebracht tegen evangelische christenen. Was ik te snel? Ik ga het niet herhalen. Ja. Hè? Het moet allemaal gaan over onze persoonlijke, individuele zaligheid. En dan zegt u, is dat dan niet belangrijk? Dan moet ik u zeggen, uw persoonlijke zaligheid is voor u belangrijk. Mijn persoonlijke zaligheid is voor mij belangrijk. Of het voor God belangrijk is, dat durf ik geen antwoord op te geven. Ik kan alleen zeggen dat er zaken zijn die voor God belangrijker zijn en die ver uitstijgen boven uw of mijn persoonlijke zaligheid. Want het is een misverstand, een klassiek misverstand, een officieel misverstand, te denken dat Gods werk exclusief, uitsluitend, soteriologisch zou zijn. Ik gooi er plechtige termen aan tegenaan van de week, anders neemt u mij niet serieus. Dus ik moet wel, hè. Soteriologie is de leer der verlossing. En sommigen denken dat het enige werk Gods is, dat het werk Gods slechts bestaat uit het verlossen van mensen. En daar kun je makkelijk een tekst voor, welke was die ook alweer? 1 Timotheus 2, vers 10 of zo was geloof ik. Hè? Welke het maar was. Hè? God wil dat alle mensen zalig worden, dat is makkelijk. Dan is God heel wat minder gecompliceerd dan ik. Want ik heb nog wel wat meer wensen. Benader in zin, God ook. Ja, ik wacht even, laat het maar even tot u doordringen. Want wij gaan toch van de week in hoge mate hebben over zaken die niet u persoonlijk betreffen. Maar ze betreffen ons wel, om de eenvoudige reden dat wij als kinderen Gods betrokken zouden zijn, nou eenmaal, in het werk des Heren. En dat is echt heel wat meer dan alleen het prediken van het evangelie. Dus zelfs het werk wat nog doorgaat, dat nog doorgaat, als alle mensen die overgebleven zijn trouwens inmiddels tot geloof gekomen zijn. Dus het werk dat ook zelfs doorgaat na de jongste dag. om zo te zeggen. God heeft een veel uitgebreidere, een veel bredere agenda dan uw of mijn persoonlijke leven. Nee, het idee dat wij individueel zo belangrijk zijn, dat is niet specifiek christelijk. Sterker nog, dat is helemaal niet christelijk zelfs. Dat is een opvatting die ons in de samenleving tegenwoordig wordt opgedrongen. Ieder mens is een individu en is belangrijk, is waardevol, is iemand en dat soort dingen meer. En dat die gedachte is uiteraard ook opgenomen in de moderne christelijke, dan wel evangelische ontwikkelingen, evolutie om zo te zeggen, enzovoort. Maar het is niet waar. Wij, u en ik, wij zijn arme zondaren, de wereld kan zonder ons en God ook. En wat God zelf betreft en zijn werk, dat kan hij heel goed zonder ons. Hij heeft ons daarbij niet nodig. Dan weet u dat. Nee, dat staat in de Bijbel, dat wordt zelfs gezegd in een evangelisatietoespraak. In Handelingen 17 staat dat, hè. God kan door mensenhanden niet gediend worden, want hij heeft niks nodig. Hij is niet iets behoevende. Hij kan het zonder ons. Sterker nog, wij zijn van hem afhankelijk. En hij is degene die ons geeft, dat staat er ook weer, het levende adem in alle dingen. Zo epnoe en pas. Ja, ik moest altijd even nadenken, dat staat er ook weer. Want het was literair verantwoord en het rijmde ook nog allemaal, hè. Hij geeft ons het leven enzovoort. Hij heeft ons niet nodig. Alleen het is genade Gods dat hij ons daarin wil betrekken. Een deel wil geven van zichzelf en daarmee van zijn werk. Ons een bediening wil geven, ons bekwaam maakt. Ik citeer inmiddels het 2 Korinthe 3. Dat hij ons bekwaam maakt om dienaren te zijn. Nou ja, niet onder het oude verbond, dus je moet het verschil tussen oude en nieuwe verbond en oude en nieuwe testament dus wel kennen. Maar hij maakt ons bekwaam om dienaren te zijn onder één nieuw verbond. Enzovoort. En dus je moet onderscheid kennen ook tussen diverse bedelingen. Verschil kennen tussen Gods handelen met de individu. En met volkeren en dan ook nog los daarvan Gods specifieke handelen. Op een iets hoger niveau met dat specifieke volk. Met Israël. En dat zijn toch nogal wat zaken bij elkaar. Men kan ook trouwens de Bijbelse geschiedenis, of gewoon de Bijbel, bezien vanuit, niet vanuit bedelingen, zelfs niet vanuit die twee verbonden, hoewel het allemaal kan. Je kunt het ook zien vanuit zelfs 7 verbonden. Waar ik ook niet over gespreken nu. Nou ja, een beetje. Want er zijn heel wat meer verbonden nog dan alleen het zogenaamde oude verbond. Dat is namelijk het Mosaïsche verbond. En het nieuwe verbond. Dat is het nieuwe verbond in Christus. Waarvan Christus de middelaar is. Maar daarnaast hebben we nog wel een paar verbonden in de Bijbel. Zo kan men dat ook indelen. En als men het goed gedaan heeft, komt men daarmee heel de Bijbel door, feitelijk. Maar men kan het ook weer eenvoudiger doen. En ik denk dat we daar van de week in hoge mate bij stil zullen staan. Men kan ook gewoon in Genesis 1 de draad opnemen van God die hemel en aarde maakte. Want in vers 1 van de Bijbel vind je hemel en aarde min of meer als eenheid genoemd, alhoewel wij ze meteen uit elkaar trekken en zeggen het zijn twee woorden, dus het zijn verschillende dingen. En hemel staat nog in het meervoud ook, dus dan hebben we nog meer dingen. Maar niettemin wordt het als eenheid genoemd. In de begin is het God hemel en de aarde. En daarna is er ongeveer op dezelfde, nog net op dezelfde bladzijde sprake van dat God ook een mens maakt naar zijn beeld en gelijkenis, die heerschappij zou hebben over heel de aarde, die trouwens in bepaalde kringen meteen genoemd wordt de kroon der schepping, een term die ik in de Bijbel niet ben tegengekomen, dus ik gebruik hem ook niet, liever niet, als het niet hoeft gebruik ik hem niet, maar het illustreert wel hoe men dan toch bij gelegenheid tegen de mens, al was het dan ook alleen maar die eerste, aankijkt. Namelijk, men ziet hem als een koning. Nou ja, hij was tot koningschap bestemd. Daarna breekt hij los, dat weet u, letterlijk en overdrachtelijk uiteraard. Van de vraag is vervolgens, maar wat is daarvan terechtgekomen, in hoeverre, en zo ja, en waarom niet, en al dat soort dingen meer. Daar heb ik het nou even niet over. Maar het is een lijn die meteen op de eerste bladzijde van de Bijbel wordt uitgezet. Een lijn met betrekking tot een koninkrijk dat zou moeten gevestigd worden, dan wel gebouwd worden, openbaar zou moeten worden, of wat voor termen je daar maar voor kunt aanhalen. En die lijn wordt de hele Bijbel door voortgezet tot op de laatste bladzijden van de Bijbel aan toe. Want de laatste bladzijden van de Bijbel zijn Openbaring 21 en 22. En ik begin ook maar meteen met deuren in te trappen nu. Hè. Begin van de week, hè. Hebben we in ieder geval gesprekstof meteen vanavond. Die laatste twee hoofdstukken zijn hoofdstukken over het visioen van een nieuw Jeruzalem. En deze keer verklaar ik hem zo kort als ik het maar kan doen. En zeg ik meteen, maar het nieuwe Jeruzalem is de uitbeelding, want het is een visioen met een overdrachtelijke betekenis, zoals al die andere visioenen ook. Het is een uitbeelding, dat nieuwe Jeruzalem wordt uit de hemel nederdaald naar de aarde, is een uitbeelding van dat koninkrijk waarvan al sprake is op bladzijde 1 van uw Bijbel. Nou ja, dat is de titelpagina, dus wat doet er nou niet toe, maar ik bedoel in Genesis 1 dan. Die heb u toch hopelijk? Bovendien, iedereen die zich ooit met het boek Openbaring, het laatste Bijbelboek, heeft bezig gehouden, is het opgevallen dat heel wat ideeën die in Genesis worden, die in Genesis, het eerste Bijbelboek, worden geïntroduceerd, dat die hun vervulling vinden, hun climax vinden, een voltooiing vinden in het boek Openbaring. Neem een beetje commentaar op Openbaring. Het eerste hoofdstuk, inleiding tot het boek Openbaring. En er staat dat, ik zal zeggen, 7 van de 10 keer staat dat erin. De Openbaring sluit aan bij Genesis. Dat is ook zo. Maar waar gaat het over in Openbaring? Ja, over wat wij noemen de wederkomst van Christus en de vestiging van zijn koninkrijk op aarde. En dat is wat in Genesis al geïntroduceerd wordt. Waarbij ik er meteen op wijs dat dat een koninkrijk is, niet maar op aarde, maar het is een universeel koninkrijk. Van universum, het heelal, universum. Dat wil zeggen het geheel. Van het al. Want hemel en aarde doet zich wellicht aan ons voor als twee dingen, omdat wij weliswaar op aarde zijn, maar de hemel liever nog niet. Want we hebben de hemel verklaard tot hiernamaals, ten onrechte. Maar goed, maar voor de meeste mensen denk ik, is de hemel het hiernamaals. Daar gaan we naartoe en nu zijn we op de aarde en dus zijn hemel en aarde twee totaal verschillende dingen. En als u iets bijgeleerd hebt, dan weet u dat hemel is het hier bovenmaals. Het is hierboven en het is nu ook al. Maar dan nog blijven het gewoonlijk twee dingen. Wij zijn hier beneden en daarboven, dat is wat anders. Daar hebben we ook bijbelteksten voor. Nee, uit Johannes 3 bijvoorbeeld. Iedereen kent Johannes 3 toch? Johannes de Doper was van beneden. En de Heer was uit de hemel, hij was van boven. En dat was het grote verschil tussen Johannes en Jezus, heet dat dan. Hè? Maar neem niet weg dat in het algemeen hemel en aarde in de Bijbel in één adem genoemd worden. Ik heb zelfs een ogenblik, want dit onderwerp hebben we gekozen in december of zoiets. Dat moet altijd, want dan moet het in de circulaire. En weet je veel wat. En even heb ik gedacht, weet je wat, ik kan natuurlijk makkelijk gewoon even alle bijbelteksten opzoeken waarin hemel en aarde in één keer genoemd worden. Daar heb ik vaste lijn, kan ik die bespreken. Heb ik ook serieus rekening mee gehouden. Dat zijn 226 teksten. Toen heb ik er maar weer vanaf gezien. En er zijn niet die schriftgedeelten bij waar vers 3 ook spreekt over hemel en vers 4 over aarde. Die niet, hè? Hemel en aarde in één vers. Heeft er iemand de computer meegenomen? Controleer het maar even. Hemel en aarde in één vers. 226 schriftplaatsen. Beginnend met Genesis 1 vers 1. Enzovoort. En daarna vele malen. Met wat veel nadruk in de psalmen enzovoort. Maar niettemin heel de Bijbel door, want het is één geheel. Ik heb ze uiteraard doorgenomen. En waar ze over spreken in het algemeen is over dat God de koning is, de Heer is van hemel en aarde. Dat God hemel en aarde gemaakt heeft. En heel enkele keer staat er zelfs geschapen heeft, maar meestal gemaakt, hè? Dat weet u toch. Hè? Ja, echt waar. Ik heb ze niet geteld, hoewel dat leuk zou zijn voor de statistiek. Maar hij is, God is een God van hemel en aarde. Ik citeerde zojuist even uit Handelingen 17 over God kan met mensenhanden niet gediend worden. Maar dat is in hetzelfde vers, of het vers ervoor staat, God is een Heer van hemel en aarde. Enzovoorts. Hè? Het is één geheel. En als dan gescheiden wordt, dan wordt van beide hetzelfde gezegd, hè. Omdat al wat in de hemel is en al wat op de aarde is. Nee, ik denk niet eens nog aan Efeze 1, ik denk aan de psalmen. Maar met opzicht heb ik die aantekeningen heb ik die een etage lager gelegd. Want anders ga ik daarin zoeken. Maar dat kunt u zelf ook natuurlijk, die schriftplaatsen opzoeken. Zoek je gewoon op wat ik net zei, hè? Aarde en hemel in één vers. Dat is een fluitje van een cent tegenwoordig. Daar hebben ze zo'n zaktelefoontje en er zitten er 40 bijbels in. Heeft iemand mij van de week laten zien. Ik weet niet meer wie. Denk, dat is handig. Dat is handig. Maar goed, dan kun je even gauw nakijken. 226 versen hemel en aarde. Maar goed, als het allemaal goed vertaald is tenminste. Maar waar het om gaat is dat hemel en aarde is één geheel. Ik heb dat wel eens uitgelegd. En er zijn hier mensen genoeg die het u graag willen uitleggen. Want het is altijd een onderwerp van nogal komische discussie, denk ik altijd. Want hemel en aarde zijn nou eenmaal één, vormen één geheel. Zijn niet twee verschillende dingen, zij horen bij elkaar. Die twee vormen samen één eenheid namelijk. Hè? En het idee is dat in hemel en aarde als eenheid, daarin zal dat koninkrijk gevestigd worden. Een koninkrijk dat van God komt. En daarom heet het koninkrijk Gods. Een koninkrijk dat op aarde zou komen vanuit de hemel, omdat het daar eerder zou komen dan op de aarde. Eerst in de hemel en dan op de aarde. Daarom heet het ook koninkrijk der hemelen. Sommigen willen zich niet wijs laten maken, maar het is echt waar. Als in de Bijbel gesproken wordt over koninkrijk der hemelen, gaat het met nadruk over een koninkrijk op aarde. Want die tweede naamval is er een van oorsprong, zo heet dat. Genitief van oorsprong. Dat wil zeggen, koninkrijk der hemelen heet zo omdat het uit de hemelen komt. En als het uit de hemelen komt, waar komt het dan terecht? Welke kant het ook opgaat? Altijd naar de aarde, daar gaat het maar om. Hè? Dus wel degelijk een koninkrijk op aarde, maar niettemin, het komt uit de hemel naar de aarde, maar het verlaat de hemel niet. Ja, dan moet ik dat weer uitleggen. En ik probeer het te omzeilen, maar het lukt me nooit. Dan moet ik zeggen, nou ja, vanuit de hemel breidt het zich uit naar de aarde. En als u het nou niet duidelijk is, dan vraagt u straks aan iemand, beter van niet, want dan kom je voorlopig niet op bed. Maar dan vraag je straks aan iemand of die weet wat dat dan is, hoe dat dan gaat. Als het vanuit de hemel zich uitbreidt, dat het dan dus op de aarde komt. Dat is heel makkelijk uit te tekenen. Maar dat gaan we dus nou niet doen. Hè? Maar ik vertel het maar om te zeggen, het is één geheel. Doe nou gewoon wat ik zeg. Zoek de schriftplaats op, lees ze. zomaar achter elkaar. Zo'n lijstje krijg je dan in je computer, weet je wel. Lees ze maar eens door, zo achter elkaar. Af en toe kom je er een tegen waar je zo gauw geen raad mee weet. En enkele keer is het er een die gaat over de tegenstelling tussen hemel en aarde. Die zijn er ook. Maar het veruit het grootste gedeelte gaat over de eenheid van hemel en aarde. En daaronder, daarbij hoort ook uiteraard deze uit Matteüs hoofdstuk 6. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Zelfs als je van niks weet, en soms helpt het om van niks te weten. Als je niks van niks weet, stel je namelijk de goede vragen. Dan lees je uw koninkrijk komen, dan vraag je je af waar vandaan moet het dan komen. Toch? Er staat niet uw koninkrijk worden opgericht. Uw koninkrijk komen, dan is het dus al ergens anders. Alleen hier nog niet, dus het moet naar hier komen. Waar vandaan dan? Nou, dat staat erachter. In plaats van koninkrijk staat er dan uw wil geschieden. Iedereen kan begrijpen dat dat in de praktijk hetzelfde is. En dan staat er gelijk in de hemel, ook op de aarde. Dat al zo is tussengevoegd. Maar het wordt geïmpliceerd in de uitdrukking gelijk. Hè? Gelijk in de hemel, ook op de aarde. Implicerend dat het gaat over een koninkrijk dat er eerst zou zijn in de hemel. En dat dus vanuit de hemel zou komen naar de aarde. En wie het Oude Testament kent, weet dat er sprake was van een eeuwig koninkrijk. Een koninkrijk dat geen einde zou nemen. En een stoel van een koninkrijk, een troon dus, die niet zou wankelen. Een troon die bevestigd zou worden van geslacht tot geslacht. En al dat soort dingen weer. Hetgeen betekent dat als dat koninkrijk eenmaal in de hemel gevestigd is, gaat het uit de hemel dus ook niet meer weg. En als het dan toch naar de aarde komt, breidt het zich dus van de hemel uit naar de aarde. En als u dat beeld niet kent wat ik nou in gedachten heb en waar u anderen naar zal vragen, dan zeg ik in eenvoudige taal, zeg ik, nou ja, het is eerst hierboven en van hierboven breidt het zich uit naar beneden. Dat kan iedereen begrijpen. Er komt geen moeilijke wiskunde of wat aan te pas. Hè? Maar het is ook wat wij hier in, met name in het Matteüs-evangelie vinden. Maar ik probeer in te hameren dat dit een lijn is die van oudsher in de Bijbel al wordt uitgezet. Niet alleen zou de koning van dat rijk de aarde onderwerpen en daarover heersen, maar die koning zou heersen over al de werken van Gods handen. We hebben een keer een hele conferentie hier gewijd aan het begrip, als het niet onerbiedig klinkt tenminste, aan het begrip zoon des mensen, zoon van Adam. Want daar hebben we het nu dan toch over, in elk geval, het gaat altijd over Christus en dit is een van zijn titels. En die titel zoon van Adam, die werd vererfd, dat is in het algemeen de gang van zaken in het boek Genesis, dat in hoge mate gaat over erfrecht. Over wie de erfgenaam wordt van de beloften, dan wel opdrachten, verantwoordelijkheden die gegeven waren aan Adam. Die lijn van erfgenamen komt via Jacob enzovoorts, komt die terecht in elk geval bij David, die ook daadwerkelijk een troon ontvangt. En dan neem ik even een paar grote stappen, want het is ook algemeen bekend dat uiteindelijk de definitieve koning van dit koninkrijk der hemelen dan wel dit koninkrijk Gods inderdaad is de Heer Jezus Christus en meer specifiek de zoon, de erfgenaam van David. Zo sterk dat er een stuk of 5, 6 teksten zijn in het Oude Testament waarin gesproken wordt over David, letterlijk, terwijl iedereen weet dat het letterlijk niet kan, want David was trouwens al lang overleden. En dat het ook niet slaat op een David die weer uit de dood zal opstaan, zoals sommigen van gemaakt hebben, maar dat de naam David gebruikt wordt voor de zoon van David. Dat wil zeggen, het is een van de titels, namen van de Heer Jezus Christus. omdat hij de vertegenwoordiger is van David en daarmee van de troon en het huis van David enzovoorts. Maar diezelfde David, die dus de erfgenaam was van de titel van Adam en dus erfgenaam was van die troon waarover in Genesis 1 al gesproken werd, diezelfde David, die schrijft Psalm 8, hoogst essentieel schriftgedeelte in heel de Bijbel, Psalm 8. In het Nieuwe Testament menigmaal, ik weet niet hoe vaak, geciteerd. Maar eigenlijk, de hele term zoon des mensen wordt geïntroduceerd hier in Psalm 8. Althans, niet de begrip, maar de term. Dat is Psalm 8. In de vraag van vers 5, dat is in het midden van de psalm. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Dat kan ook gewoon zijn, wie is de mens hoor? Men vertaalt maar wat, hè? Vraag het voor een woord. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En wat of wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hebt hem, niettemin, met eer en heerlijkheid gekroond. Ik ga daar nu dus wat snel overheen. Zoals ze zegt, we hebben een keer, eigenlijk een hele week daaraan besteed. Deze uitdrukkingen. Maar in ieder geval is het zo dat de titel Zoon des Mensen ook volgens de meest ongelovige Bijbelverklaarders, en er zijn er heel wat van hoor tegenwoordig, de titel Zoon des Mensen was de titel van David. En de gangbare gedachte is, ook in orthodoxe kring trouwens, David heeft het over zichzelf. Wie ben ik eigenlijk? En dat kan je makkelijk bewijzen, want er zijn meer psalmen, en niet alleen in de psalmen, maar ook schriftgedeelten, 2 Samuel 7 onder andere ook, waarin David inderdaad zo min of meer neerbuigend over zichzelf spreekt. Wie ben ik nou helemaal? Wie is die zoon des mensen nou eigenlijk? Niettemin, gij hebt mij, zoon des mensen, tot koning gemaakt enzovoorts. We beschouwen de psalm dan als historisch. Dat is hij ook natuurlijk, en van David enzovoorts. En men wilde dan niet meer een profetische betekenis inzien. Maar de vraag is natuurlijk eigenlijk, wil de echte zoon des mensen opstaan? Die term hebben we trouwens ook al eerder gebruikt. Want u weet dat de echte zoon des mensen, de definitieve, is de zoon des mensen. Omdat hij is opgestaan, hè? Dat weet u, hè? Goed. Kortom, wie is dat eigenlijk, die zoon des mensen? En voor de goede orde, het is de titel die de Heer Jezus voor zichzelf gebruikte. Anderen noemden hem Jezus, gij zonen Davids. Dat is de hoogste titel die een mens kan hebben binnen Israël. Nou ja, binnen Israël. In elk geval onder het Joodse volk, binnen Juda. Want dat betekent dat hij hoofd was ook van Juda, van de stam van Juda, daarmee van het tweestammenrijk of hoe het maar heten mag. Maar de Heer gebruikte die term niet voor zichzelf. Hij noemde zich de zoon des mensen. Dat was zijn titel. Maar niettemin erfgenaam van de troon. Maar niet alleen over Israël, maar over heel de schepping. Het is dus eigenlijk een hogere titel dan die van zoon van David. Hè? Het is breder. Maar het is dezelfde persoon en daar gaat het maar om. Maar de vraag is, wie is die mens dat gij zijn en gedenkt? Wie is die zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Dat het woorden zijn over de Messias, de Heer Jezus Christus, dat hoef ik niet uit te leggen, want er staat gewoon in Hebreeën 2... waar deze psalm, deze versen geciteerd worden en waar antwoord gegeven wordt op de vraag wie is het eigenlijk, daar staat erbij, dat is Jezus. Er staat, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die een weinig minder dan de engelen gemaakt was. Dat wil zeggen, voor korte tijd, voor een weinig tijd, minder gemaakt was dan de engelen. Hij werd namelijk vernederd. Tot op de aarde, zelfs tot onder de aarde, uitermate vernederd. En daarna staat er, maar God heeft hem ook uitermate verhoogd. En hem gezet aan zijn rechterhand en gemaakt tot koning en hogepriester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek en naar de kracht des onvergankelijke levens. Ik hoop dat die zin tot u doorgedrongen is. We hebben het over de definitieve koning van dat koninkrijk en daarmee de middelaar van dat nieuwe verbond enzovoorts. Die voor korte tijd, namelijk in de dagen zijns vleeses, vernederd was tot onder de engel. Je moet wel Statenvertaling lezen hoor, anders is dit allemaal niet te volgen hoor. Nee, dat ben ik serieus. En andere vertalingen die illustreren wat ik zei, men redeneert dit allemaal weg. Omdat men niet van toepassing wil brengen op de Heer Jezus. Ja, waarom? Die moet u mij niet vragen, maar het is zo. Maar het gaat over de Heer Jezus, de definitieve zoon des mensen. Maar de vraag was, wie is die zoon des mensen? En wie is dan die zoon des mensen? Lees ik weer hier verder. Vers 7, vers 6 nog. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Want dat zou met die zoon des mensen gebeuren. Het is profetisch. David was niet alleen maar de herder koning, om zo te zeggen. Hij was een profeet, zei Petrus in Handelingen 2. Alzo hij dan een profeet was. Nou goed, dat is een profeet, een profeteert hier. Gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Dezelfde uitdrukking wordt inderdaad ook in Hebreeën 2 gebruikt, als deze psalm wordt aangehaald. En daar staat in, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. De uitdrukking rechtstreeks gepakt hier uit psalm 8. Iedereen kan dat nazoeken. En of je gelooft dat de Bijbel één geheel is, omdat die Bijbel één schrijver heeft, en dat ben je hiermee overtuigd. En als je dat niet gelooft, dan, ja, dan valt er niks te bewijzen. Dan heb ik je ook niks te vertellen van de week. Je moet hiervan uitgaan. De Bijbel is wat hij zelf zegt te zijn. Het woord enkelvoud van God. Heel de schrift. Enkelvoud. Één geheel. En in dat geheel verklaart het ene schriftgedeelte het andere. En nou het volgende vers. Gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Schapen en ossen, alle die, ook mede de dieren des velds. Het gevogelde des hemels en de vissen der zee. Hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. Dan praat je toch niet meer over David, hè? Toch? Ik weet wel dat David bij gelegenheid macht had over een leeuw en over een beer en over een reus, een luipaard mag ook, of een koperen koe. Maar goed, hè, doet er nou niet toe, maar daarmee was het wel af, toen waren die lui wel dood. De leeuw, de beer en de Filistijn. Als je dat heerschappij moet noemen, dat weet ik zo net niet. Maar om te denken dat David heerschappij had over de schapen en de os en het gedierte des veld en de gevogelte des hemels, dat lijkt me toch wat voorbarig. Dat lijkt me toch niet. Hè? Of wel? Over de werken van Gods handen. Zoek daar, ik ga dat niet doen, jongens en meisjes, want ja, dit is zonder school. De werken van Gods handen, waarom bestaat dat? Totaal? Uit hemel en aarde. Toch? Ja. En als die koning, die zoon van Adam, zou heersen over de werken van Gods handen, en dat is zo, dat wordt hier niet ontkend, en het wordt in het Nieuwe Testament trouwens ook bevestigd, nou ja, dan lijkt het me duidelijk dat wij van doen hebben inderdaad met een koninkrijk dat heel de schepping vult. Een koning die een troon heeft, een koninkrijk heeft, om zo te zeggen, die dus macht heeft in hemel en op aarde. En wat zei de Heer, noem eens weer zo'n tekst uit je hoofd waar hemel en aarde in één adem genoemd worden. Laat hem eens opborrelen. Mijn aantekeningen liggen hieronder, dus ik zie het ook niet, hè. Ja, dat is de psalm. Wat zei de Heer Jezus wel? Een van zijn laatste woorden. Mij is gegeven. Jullie weten het, goed zo. Kijk, dat bedoel ik. Allemaal op de zondagschool geweest. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Heb goede moed. Dat is datzelfde schriftgedeelte. Heb goede moed. Ik heb de wereld ongewonnen en de wereld bestaat, tenzij anders vermeld, uit hemel en aarde. En dat is het. En daarom heeft de Messias, dat is weer een andere titel voor de zoon des mensen dan wel de zoon van David, Christus dus in het Grieks, daarom heeft de Messias een troon in hemel en op aarde, althans dat was de bedoeling, en vooralsnog heeft hij een troon in de hemel. En daarmee raak je dus in conflict, nou ja, dat is niet het woord, maar in discussie dan, toch in elk geval, met het Jodendom. Dat een wel erg aardse Messias-verwachting heeft, als het die nog heeft tenminste. Maar officieel is dat zo, hè. Men verwacht de Messias hier op aarde om Israël te verlossen of wat het maar wezen mag. Maar men wil er niet van horen dat diezelfde Messias een troon zou hebben in de hemel. En toch, dat is wat de Bijbel leert. Een koninkrijk zou je oprichten. Wat de aarde betreft, beginnend in Jeruzalem, maar men heeft het smal blikveld, men kijkt alleen naar de aarde. En God heeft niet maar de aarde in gedachten, maar de hele schepping. En dus begint de troon niet in Jeruzalem, daar op aarde, Sion daar beneden is, maar begint in, en dan krijg je de metaforen, het begint in het Jeruzalem dat boven is. Uit Galaten 4 en uit Hebreeën 12. En zelfs uit Openbaring 21 en 22, waar een nieuw Jeruzalem, een nieuw koninkrijk, en nu Jeruzalem, eerst in de hemel is er vanuit de hemel nederdaalt naar, dat is de eenvoudige versie, makkelijk in beeld te brengen, uit de hemel nederdaalt naar de aarde, en in andere zin die zich uitbreidt vanuit de hemel naar de aarde, want het woord uitbreiden en het woord hemel, ja, dat zijn synoniemen, dat weet u toch, hè? De hemel is per definitie uitbreiding. Dit is ook bladzijde 1 van je Bijbel, jongens, het is bladzijde 1 van je Bijbel. God maakt een uitspansel. Interessant, hè? Dat is in het Hebreeuws rakia. En dat wil zeggen dat er iets uitspant. Je kunt net zo goed zeggen, daar zit Nederlands rek. En als het rek, rekt het. Dan wordt het een... Nee, dat is om de Hebreeën te ontmoedigen. Want het is ook gewoon... Rakia is ons woord rek. Het rekt uit, breidt zich uit, strekt zich, het strekt, rekt zich uit naar buiten toe. Het blaast zich op, God maakt een uitspansel in het midden der wateren en God noemt het uitspansel hemel. En inderdaad, Rakia wil zeggen dat het zich uitbreidt, zich naar buiten uitspant, met kracht gebeurt dat. Is het idee, ja dat klopt, maar zo zou het koninkrijk hier op aarde ook terechtkomen, want daar gaat het over. Vanuit het midden, om zo te zeggen, want dat is de hemel, dat is het midden. Ja, voor wiskundigen is dat moeilijk, voor filosofen moet dat geen probleem zijn, hè? Hè? Toch? Natuurlijk is dat het midden. Dat is waar God woont. Maar die teksten komt u tegen als u straks of in de loop van de week al die teksten doorneemt waar aarde en hemel in één adem genoemd worden. Want God is God van hemel en aarde. God heeft hemel en aarde gemaakt. En God vult, staat er letterlijk, God vult hemel en aarde, zodat u weet dat hemel en aarde ook inderdaad hol zijn. En dat God daarin woont. Nee, dat is echt waar, daar kom je gewoon tegen. Dat is dat je er je leven lang overheen leest. Is mijn schuld niet, want ik zeg het elke keer. Lees dat nou eens. Hè. God vult hemel en aarde. Of dat nu al zo is, dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, zijn arm is lang. En hij houdt zich inderdaad bezig met dingen die op aarde gebeuren. Generaliserend gesproken. Het heeft ook zijn beperkingen, vooral in onze tegenwoordige bedeling, maar het neemt niet weg dat God een plan heeft voor hemel en aarde. Niet voor twee verschillende, maar het is één en dezelfde. Eén en hetzelfde plan. En er wordt ook het een en ander in uitgewisseld tussen hemel en aarde. Doe dat nou eens, zoek die schriftplan, dan ben ik serieus. Want ik ga ze niet bespreken, maar ze vormen meteen een decor voor alles waar we over spreken van de week. God werkt namelijk vanuit de hemel, heeft daar zijn woord. En zijn woord, de Bijbel is niet filosofie, dat staat er elke keer opnieuw. En we lezen eroverheen, want we vinden het vanzelfsprekend, maar dringt niet tot ons door. God in de hemel heeft een plan. Vanuit de hemel kijkt hij om zich heen. Links, rechts, voor, achter, boven, beneden. In alle richtingen. Ziet alle kanten erop. Ziet hij trouwens de aarde. Maar die had hij misschien al begrepen, langzamerhand. En werkt daar een plan in uit. Beginnend bij hem. Niet beginnend hier op aarde. Een deel van het plan wordt uitgevoerd hier op aarde, dat is inderdaad zo. Maar het begint bij hem, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Zend Heer, ik heb niet eens teksten meegelezen als zend Heer uw licht en waarheid neder. Maar die horen er eigenlijk ook bij. Hè? Dat wil zeggen, wij zijn hier op aarde, het is donker en de Heer heerst de leugen. Waarheid, licht, waarheid. Maar het is hier donker en hier heerst de leugen. En, maar licht en waarheid moeten van boven komen. En Jacobus zegt, al het goede komt van boven. Alle zegeningen komen van boven. Alles wat God geeft. Het komt uit zijn hemel, uit zijn schatkamer. En zelfs als hij zelf komt, komt hij uit de hemel. De Joden zeggen volgens de Bijbel, als de Messias komt, weten we niet van waar hij komt. Nou, dat is wel knap dom dan. Sorry. Ja, nou, hoe moet je dat dan zeggen? Dat heeft men toch heel wat overgeslagen. Als hij komt, komt hij uit de hemel. Als God wat geeft, geeft hij vanuit de hemel. Enzovoorts. Komt allemaal van boven. Dus continu zo'n werking, heel de geschiedenis door. God werkt een plan uit. En zelfs als het wat materiëler wordt, in Genesis 1... zijn wij vers 14, waar dan staat over de, dat is de vierde dag dan, hè? Uit de reeks van 7, Genesis 1 vers 14, dat er lichten zijn in het uitspansel, dat er lichten zijn, dat is aanvoegende wijze, er zij lichten, maar ja. De bedoeling is dat er lichten zouden zijn in het uitspansel des hemels. Onthoud dit soort uitdrukkingen. Uitspansel en hemel is identiek. Dat staat een paar versen hiervoor. Een uitspansel des hemels is niet het uitspansel van de hemel. Maar het is het uitspansel namelijk de hemel. Ja, oké. Okay. Dat moet je leren bij het lezen van je Bijbel. Zeker van de Statenvertaling. En iemand zei, dan neem ik toch gewoon de NBG of een nog nieuwer. Dan heb ik dat probleem niet. En zeg ik, ja, dan ben je van één probleem verlost. Maar het zou je gedacht zijn, hoeveel je erbij krijgt. Leer deze nou. Nog literatuur ook, dus het is volstrekt cultureel verantwoord. Hè? Goed. Het uitspansel, dat er lichten zijn in het uitspansel, namelijk in de hemel, om scheiding te maken tussen dag en nacht, zodat we in ieder geval het verschil tussen duisternis en licht zouden kennen en ook weten wat we missen als het duister is, enzovoort. Ja. En als licht is, weten we in ieder geval ook waar we van verlost zijn. Sommige mensen verkeren wat lang in duisternis. En als God er al een bedoeling mee zou hebben, zou het dit zijn, dat we daar nou voor eens en altijd weten waarvan we verlost zijn. Of voor iedereen opgaat, weet ik niet. Maar ik zei, als God daar nou een bedoeling mee zou hebben. Maar goed. Maar dat moet je leren. Hè? Verschil tussen nacht en dag, en licht en nacht en dag, en licht en duisternis. En dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren. En wij trappen erin en zeggen, nou ja, tekenen, gezette tijden en dagen. Dat is omdat navigatie en tijdrekening allemaal ontleend is aan de stand van de zon, maan en sterren. Je mag weer niet zeggen dat je persoonlijke natuurlijke aanleg daaraan ontleend is, want dat is occult. Maar je mag, dat mag je niet zeggen. Maar je mag, We hebben ze occult verklaard. Maar je mag wel zeggen dat de baan op tijden van zonsopgang en zonsondergang en de perioden van de maan en de stand van de sterren en planeten, dat bepalend is voor inderdaad tijdrekeningen, voor navigatie. En dat zijn ongeveer de belangrijkste dingen die wij kennen, want het heeft van doen met onze verplaatsing door de tijd heen en door de ruimte heen. Heb je dat? Door de tijd heen is tijdrekening en door de ruimte heen is navigatie. En die twee kunnen niet eens zonder elkaar. Dat zijn zon, maan en sterren dan. Heb je het ongeveer gehad? En dan ontgaat ons het belangrijkste. Want in de Bijbel worden deze verschijnselen aan de hemel. En dat is ook hemel. Het is weliswaar zichtbare hemel. Het is geschapen hemel. Maar het is wis en waarachtig hemel. Maar die verschijnselen aan de hemel, die weinige dingen die we dan schijnen te kunnen zien aan de hemel, al zijn er miljarden sterren, wij kunnen ze niet tellen, dus die stom of veel. Maar die zon, maan en sterren, wat het maar was, worden in de Bijbel beschouwd als tekenen van het werk Gods. En ook als signalen, hoe heet het, ja, dezelfde tekenen van de beloften die hij gedaan heeft. En hij roept deze hemelse dingen als getuigen op en zegt, zolang die zon opgaat en zolang die zon ondergaat, blijf ik trouw aan mijn beloften. Dan heb ik het nog niet gehad over de regenboog, want dat is maar incidenteel verschijnsel ter gelegenheid van de, geïntroduceerd ter gelegenheid van het einde van de vloed van Noach, weet u wel, waarbij de Heer zei, als je die boog ziet, moet je hier aan denken. Aan de zonvloed. En dat hij niet meer komt. Want de volgende keer maak ik er definitief een eind aan. Dat is de wereldoordeel. Zodat er toch nog hoop is. Natuurlijk. Maar. Ja, hij was iets gecompliceerder. Maar goed. Hè. Maar zo vinden we ze in de Bijbel tegen. Komen ze in de Bijbel tegen. En ook in eenvoudige profetieën als die van Joël 2 aangehaald in Handelingen 2. Over ik zal tekenen geven aan de hemel, bloed en vuur en rookpilaren enzovoort. Hemelse tekenen. En ze worden in de Bijbel menigmaal genoemd. Het begint al met de roeping van Abraham. Waarbij de Heer tot Abraham zegt, kijk nou eens omhoog. Zie je dat daar? In den duister. Zie je die sterren? Het is een tekenen van wat God zou doen. Die tekenen bestaan vandaag nog steeds. Zon gaat op, zon gaat onder, enzovoorts. Het is niet zomaar een natuurkundig verschijnsel, maar het zijn hemelse tekenen die in de Bijbel geïntroduceerd worden als tekenen van Gods trouw, van Gods beloften, enzovoorts. En met name ook die van Gods beloften met betrekking tot dat koninkrijk. Het koninkrijk dat eerst zou zijn in de hemel, dat dan ook inderdaad gesymboliseerd wordt door tekenen aan de hemel, om zo te zeggen, maar vanuit de hemel zou het op aarde bevestigd worden. En als wij al de indruk hebben dat die tekenen aan de hemel zich gedragen volgens vaste patronen, dan moet ik u zeggen, dat is ook zo, dat is volgens de Bijbel ook zo, en de Bijbel voegt eraan toe, net zo vast is het woord van God. Er zijn die beloften die God gedaan heeft. Dat klinkt als het intrappen van een open deur, maar het blijkt heel belangrijk te zijn, omdat er toch nog wel wat beloften zijn die we in de Bijbel tegenkomen, waarvan algemeen gedacht wordt dat God ze niet vervult. Omdat we toch nog wel wat beloften in de Bijbel tegenkomen waarvan algemeen gedacht wordt dat God ze niet vervult. Omdat de mens ongehoorzaam is. Omdat het anders is uitgepakt. En toen heeft God ze maar weer ingetrokken. Enzovoort. Ja, zeker ook onder ons komt dat voor. En ze ontgaan ons. We spreken er verder niet meer over. Toch, de Bijbel beklemtoont ze in het Oude Testament. En God zegt, ik heb het met eedzwering gedaan. Dit zijn de tekenen. Enzovoorts. Want God zal zijn beloften vervullen. Met betrekking tot een plan dat hij ontwikkeld heeft vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Een plan dat ook ontwikkeld wordt in onze tegenwoordige dagen. Waarvan de roeping van de gemeente uiteraard het belangrijkste onderwerp is, denk ik. En dus het heeft van doen met onze persoonlijke zaligheid en de consequenties daarvan voor u en mij individueel. Maar het is een onderdeel van een veel groter geheel. En met dat iets grotere geheel willen we ons in de eerste plaats bezighouden. Maar ik hou niet op nu vanavond voor u te zeggen dat voor u persoonlijk van het allergrootste belang is eerst te komen tot aanvaarding van dat woord van God. Eerst te komen tot geloof in hem die van Gods wegen gesteld is ver boven alle overheid en macht. Inmiddels degene die de vervulling gebracht heeft van de oud-testamentische beloften en die ook de uitwerking daarvan in heel de schepping, in hemel en aarde, tot stand zal brengen. Maar het heeft weinig zin om over dat werk te spreken als u daar zelf geen deel aan hebt. Sterker nog, het kon wel eens zijn, en ik zeg het wat voorzichtig, maar het kon wel eens zijn dat de Heer dan wel verzorgt dat u het ook allemaal niet gaat begrijpen van de week, hoor. Dat kan. Als je je verzet daartegen, dan ga je het niet volgen. Dan ga je alleen zoeken naar, hoe kan ik eronder uit? Kan het ook wat anders betekenen? Kan ik het wegverklaren? Kan ik ermee, enzovoorts. Of je zegt gewoon, ja, maar het is voor ons persoonlijk niet van belang. Hij ziet maar. Daar komt het meeste voor trouwens, denk ik wel eens. Hè? Maar je bent dus gewaarschuwd. Niettemin, wij hopen het te hebben over zaken die ons persoonlijke belang verre ontstijgen. Omdat het gaat over het belang van God zelf, van zijn wezen. En in niet in de laatste plaats gaat het dan ook over de vraag, houdt God zich wel aan zijn beloften? En daar zullen we het voor vanavond bij laten. En het woord geven aan iemand die dat veel beter, veel gecultiveerder kan doen dan ik. Broeder Johan Bos.